Gemeente, eerst een enkele mededeling en die betreft de collecte. Die is vandaag bestemd voor de diaconie. En aanstaande zondag zal de collecte bestemd zijn voor de kerk en de extra collecte voor de bouwkas. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 115e psalm en daarvan het 6e en het 7e vers. Psalm 115, de versen 6 en 7. Vertrouwt op God, gij allen die hem vreest en elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot. Wij willen nu luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En dan lezen we nu uit het 4e hoofdstuk van het boek Exodus. Het 4e hoofdstuk van Exodus, beginnend bij vers 18 tot het eind. Na de schriftlezing zingen we Psalm 99, het 7e vers. Gij met hen begaan, hebt hun wens voldaan. Toen ging Mozes heen en keerde weder tot Jethro zijn schoonvader en zeide tot hem, laat mij toch gaan, dat ik wederkeer tot mijn broeders die in Egypte zijn en zie of ze nog leven. Jethro dan zeide tot Mozes, ga in vrede. Ook zeide de Heere tot Mozes in Midian, ga heen, keer weder in Egypte, want al de mannen zijn dood die uw ziel zochten. Mozes dan nam zijn vrouw en zijn zonen en voerde hen op een ezel en keerde weder in Egypteland. En Mozes nam de staf Gods in zijn hand. En de Heere zeide tot Mozes, terwijl gij heen trekt om weder te keren in Egypte, zie toe dat gij al de wonderen doet voor Farao die ik in uw hand gesteld heb, doch ik zal zijn hart verstokken, dat hij het volk niet zal laten gaan. Dan zult gij tot Farao zeggen, alzo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. En ik heb tot u gezegd, laat mijn zoon trekken, dat hij mij diene. Maar gij hebt geweigerd hem te laten trekken. Zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. En het geschiedde op de weg in de herberg, dat de Heere hem tegenkwam en zocht hem te doden. Toen nam Zippora een stenen mes en besneed de voorhuid van haar zoon en wierp die voor zijn voeten en zeide, voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom. En hij liet van hem af. Toen zeide zij, bloedbruidegom, vanwege de besnijdenis. De Heere zeide ook tot Aaron, ga Mozes tegemoet in de woestijn. En hij ging en ontmoette hem aan de berg Gods en hij kuste hem. En Mozes gaf Aaron te kennen al de woorden des Heere die hem gezonden had en al de tekenen die hij hem bevolen had. Toen ging Mozes en Aaron en zij verzamelden al de oudsten der kinderen Israëls. En Aaron sprak al de woorden die de Heere tot Mozes gesproken had. En hij deed de tekenen voor de ogen des volks. En het volk geloofde. En zij hoorden dat de Heere de kinderen Israëls bezocht. En dat hij hun verdrukking zag. En zij neigden hun hoofden en aanbaden. Gemeente, in onze overdenking van het woord van God in het eerste gedeelte van het boek Exodus komen wij vanmorgen toe aan het 24ste, 25ste en 26ste vers van hoofdstuk 4. Exodus 4, de versen 24 tot en met 26. En het geschiedde op de weg in de herberg dat de Heere hem tegenkwam en zocht hem te doden. Toen nam Zippora een stenen mes en besneed de voorhuid van haar zoon en wierp die voor zijn voeten en zeide: voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom. En hij liet van hem af. Toen zeide zij: bloedbruidegom, vanwege de besnijdenis. Tot zover. Wij willen de Heere om zijn onmisbare zegen bidden over de bediening van zijn woord. En wij doen voorbeden ook nu weer voor Diane Kolle in het Zuiderziekenhuis in Rotterdam. En u hebt natuurlijk begrepen dat in de afgelopen week dominee Slagboom is overleden. Wij willen ook zijn vrouw en de kinderen en de verdere familie aan de Heere opdragen. Barmhartige God, we mogen uw heilig aangezicht zoeken in deze morgen met dankzegging allereerst, want wij zijn nog in het heden der genade. Wij zijn nog gespaard, we zijn nog gezegend. Zien wij op onszelf, Heere, op wat wij verdiend hebben, als we erop letten hoe ons leven is, ons leven zo van alle dag, dan zullen we geen andere conclusie kunnen trekken dan dat er zoveel in ons leven is waarin we schuldig staan, waardoor we voor u niet kunnen bestaan, waardoor we ons uw zegeningen ook onwaardig hebben gemaakt. En als u dan toch nog zo goed voor ons zorgt en als u ons dan toch nog met weldaden overlaat, dan mag het ons vanmorgen wel een wonder zijn, een groot wonder van uw goedheid, van uw langmoedigheid. We danken u ervoor, Heere, dat we vanmorgen ook nog het woord mogen ontvangen, uw boodschap. Niet maar een mensenwoord, niet maar een woord van menselijke wijsheid, niet maar iets wat mensen bedacht hebben, maar wat u hebt geopenbaard, uw goddelijk getuigenis, dat eeuwig zeker is, de reine redenen Gods. We willen u erkennen, Heere, dat wij het niet hoeven te doen met menselijke vondsten of met een wijsheid die van beneden is, maar dat u ons uw woord bekend maakt. Zegen het, o God. Gebruik het in ons leven. Draag het in ons geweten, maar verder nog en dieper nog, draag het ook in ons hart. Dat is de plaats waar de beslissingen vallen. Uit het hart zijn de uitgangen des levens. En niet voor niets zegt u: geef mij uw hart. En niet voor niets wordt er in de Bijbel gesproken over het stenen hart dat weggenomen moet worden en waar een vlezen hart voor in de plaats moet komen. Heere, dat hart van ons, en dat deugt niet. Daaruit zijn allerlei ongerechtigheden al voortgekomen, en ze zullen eruit blijven voortkomen. Maar als u ons hart wilt veranderen en vernieuwen, en als u door uw Heilige Geest in ons hart uw intrek wilt nemen, en als u door diezelfde Geest dat woord in ons hart een plaats wilt geven, Heere, dan zal ons hart ook naar u, ja vooral naar u uitgaan. En dan zullen we het leren om met ons hart u de Heere te dienen en lief te hebben en te vrezen. Dan zit het niet meer in de buitenkant alleen. Dan zullen het niet meer vormen zijn alleen. Dan is het ook niet een zaak van ons verstand alleen. Maar dan is de mens er in zijn geheel bij betrokken. Heere, laat dat genadewonder in ons leven mogen plaatsvinden. En wilt u waar u dat wonder deed, verder werken, meer en meer inzicht geven en rijker en dieper doen verstaan de wonderen van uw getuigenis, het wonder met name van dat werk, dat volkomen werk, dat verzoeningswerk van de Heere Jezus Christus. Wij mogen vanmorgen weer gaan luisteren naar wat u ons te zeggen hebt, Heere. Verlicht onze ogen, geef ons inzicht in uw woord. Geef ons ook de juiste woorden om uw woord te vertolken en de boodschap door te geven. En wilt u het ons allen meegeven, opdat het ons bij zal blijven en opdat het ons ook waarlijk zegen mag brengen. Het woord komt vanmorgen trouwens niet alleen in hoorbare vorm tot ons, maar we mogen ook weer als gemeente getuigen zijn van het feit dat een kind het sacrament van de heilige doop zal mogen ontvangen. Wilt u bijzonder de ouders van dit kind gedenken als zij ertoe geroepen worden om in het midden der gemeente hun belofte af te leggen? Laten ze dat dan doen, Heere, niet in eigen kracht en niet vertrouwend op hun eigen mogelijkheden, maar laten ze het mogen doen met het oog op u, de genadige God, van wie zij het ook wat de opvoeding van hun kinderen betreft zullen moeten hebben. Zegen ook dit kind. Werk in zijn jonge hart, Heere, en zodra hij tot verstand mag komen en zodra hij mag gaan horen van dat genadewerk van u, wilt u het dan ook in zijn leven tot openbaring brengen. Wij bidden, Heere, voor hen die niet naar de kerk kunnen. We dragen onze zieken aan u op. Mogen we bijzonder ook nu weer Diane Kolle aan u, Heere, opdragen en toevertrouwen. En u bidden dat u de middelen die gebruikt worden voor haar herstel zegenen wilt, zodat er echt een goed en een merkbaar resultaat op mag komen. Laten haar ogen op u zijn, Heere, en laat zij het ook van u mogen verwachten. Wij bidden u ook voor rouwdragenden en voor bedroefden in ons midden. Er zijn er, Heere, die dat leed meedragen, het verdriet verwerken moeten en die moeten inleven wat het is om nu zonder degene die hen ontvallen is of degenen die hen ontvallen zijn verder te moeten. Heere, dat is niet altijd gemakkelijk. Soms worden er dan ook momenten beleefd dat we het als het ware niet weten hoe het verder moet, maar geeft u kracht en hulp en ondersteuning. Wilt u zijn met de familie Slagboom? Heren, er is rouw in die familiekring. Er is ook rouw in de kerken en in met name de gemeenten waar onze broeder heeft mogen dienen. En zeker ook in de gemeente waar hij de laatste jaren van zijn leven nog heeft mogen arbeiden. Wilt u vertroosten en sterken ook in de weg die gij nu gaat? En wilt u over dood en graf heen doen zien? Ten slotte, een mensenleven is uitermate belangrijk. Zeker als het een mensenleven was waaraan we met allerlei banden verbonden waren. Maar heren, er zijn dingen die daar ook nog weer bovenuit gaan. Boven de bloedbanden en boven aardse betrekkingen en boven verbondenheid van mens tegenover mens. Er is iets wat nog rijker en nog heerlijker is. En dat is de band die gij door uw genade legt met en aan en om een zondaar. En als u, Heere Jezus, zo'n mensenkind met uw bloed gekocht hebt, dan hebt u er oneindig veel meer voor gedaan dan wat een mens ooit voor zijn medemens zou kunnen doen. En dan hebt u ook oneindig veel meer recht op zo'n gekochte zondaar. En als het u behaagt om zo een tot u te nemen, Heere, laat dan de achterblijvenden ervaren dat u ook voldoende genade hebt om in hun weg dat kruis te heiligen en uw nabijheid te doen beleven. Zegen ze zo met uw vertroosting, bijzonder ook aan de dag van morgen, als de begrafenis zal plaatsvinden. Laat uw genade, Heere, gezocht en gevonden en beleefd mogen worden door allen die een moeilijke weg moeten gaan en die het bij zichzelf te vergeefs zoeken. Zie op, in genade op allen die lijden, allen die verdriet en moeite hebben ter neer. En wilt u alles wat er zo in ons leven aan moeite en verdriet kan zijn, nog gebruiken om ons tot u te brengen en tot uw genadetroon te doen vluchten, om bij u hulp te vinden en barmhartigheid te ontvangen ter bekwamer tijd. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan samen eerst luisteren naar het formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kleine kinderen der gemeente. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat hij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat hij zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat hij dit leven dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat ge al zo gezind zijt, zult ge van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt, dit kind, als hij tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Broeder en zuster Vink, wat is daarop uw antwoord?
Ja.
Een enkel woord, omdat de tekst van vanmorgen in de prediking ook genoeg gelegenheid geeft om nog wat nader op besnijdenis en het verband, in verband daarmee de doop te zeggen. Maar toch ook voorafgaande aan de bediening van uw kind een enkel woord tot u, vader en moeder Vink. U hebt van de Heere nu al voor de derde maal een kindje mogen ontvangen. En voor de derde maal mag u bij het doopvont staan om het verbond dat de Heere met uw kind oprichtte te laten betekenen en verzegelen. Dat is Gods wil. Het is een, zo lazen we dat ook, een inzetting Gods, een ordening Gods. Geen kerkelijke uitvinding, geen beslissing van een of andere kerkelijke vergadering, maar het is rechtstreeks bij God vandaan gekomen. Jezus gaf zijn discipelen opdracht om te prediken, maar ook te dopen. En zo is dat nog. God wil dat zo. God wil uw kind ook het teken en zegel van het verbond meegeven. Een ogenblik is dat zichtbaar straks, als het water van de doop op het voorhoofd van uw kind is aangebracht. Daarna is het niet meer zichtbaar. Maar dat wil niet zeggen dat de werkelijkheid daarmee tegelijkertijd verdwenen is. Leert u uw kind, als ik het vanmorgen eens zo mag zeggen, leert u uw kind zodra het kind dat min of meer kan gaan bevatten en blijft er ook daarna mee doorgaan met uw kind te leren in de spiegel te kijken. En houdt het uw kind voor dat er op dat voorhoofd ooit is water dat een bijzondere betekenis heeft gekregen, is aangebracht. Bijzondere betekenis omdat God het een bijzondere betekenis gaf. Gewoon simpel water. Maar God heeft daar iets mee willen doen. God heeft daarmee willen zeggen, ook tegen uw kind, dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Houd dat uw kind voor. Houd het uw kind ook voor met voorbeelden. Met een leven van uw kant dat met het evangelie in overeenstemming is. En als u zegt, hoe kan ik dat? Hoe kunnen wij dat zo leven en zo voorleven? Er is genade bij God. En genade is genoeg. Zoek het bij die genade en bij de genadige God, die vanmorgen ook nog weer op een hele bijzondere manier tot u spreekt. En aan u wil betuigen dat hij barmhartig is, schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig en groot van goede tierenheid. Gemeente, na de bediening van de doop zingen we het vijfde vers van de 111e psalm. Het is trouw al wat hij ooit beval. William Matthias Julian, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Thank you. Gemeente, wij beëindigen de doopsbediening nu met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat hij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat hij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij hem en dit en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij zullen nu gaan zingen uit de 105e psalm, het 5e en het 6e vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken en al wat hij Isaac heeft gezworen, heeft hij ook aan zijn uitverkoren aan Jacob tot een wet gesteld. 105, 5 en 6. En zo is Mozes dan tenslotte toch op weg naar Egypte gegaan. Er waren heel wat bezwaren aan zijn kant die door de Heere moesten worden overwonnen, moesten worden weggenomen. En stuk voor stuk zijn die bezwaren door de Heere ook weggenomen. En toen Mozes tenslotte in de weg van de gehoorzaamheid was gegaan, teruggekeerd naar Midian, schapen thuis had gebracht, aan zijn schoonvader ook nog permissie had gevraagd om te mogen vertrekken, zijn broeders in Egypte te mogen bezoeken. We lazen dat vanmorgen ook nog een keer in het 18e vers. En toen hij die permissie gekregen had, ik zei toen Mozes uiteindelijk in de weg van de gehoorzaamheid gegaan was, toen was het toch nog een keer nodig dat de Heere hem nog eens extra aanspoorde, dat de Heere hem nog eens een keer extra de opdracht deed horen, want ook in Midian, vers 19, heeft God dan tegen hem gezegd, ga heen, keer weder in Egypte. En kennelijk aarzelde Mozes, ook toen nog, kennelijk was hij toch bevreesd om die opdracht te gaan uitvoeren, want hij dacht aan het feit dat hij mogelijk levensgevaar liep in Egypte. En de Heere heeft ook die vrees moeten wegnemen. Hij deed dat door te zeggen, al de mannen zijn dood die uw ziel zochten. En toen, ja, toen is Mozes gegaan met zijn vrouw Zippora, met de twee kinderen die hij intussen gekregen had, de twee zoons, Gersom en Eliezer. En zo is hij naar Egypte gegaan met, zo hoorden we vorige week nog eens een keer heel nadrukkelijk vermeld, staat het, de staf Gods in zijn hand. Zijn eigen staf, maar door God tot Gods staf gemaakt. De staf waar Mozes wonderen mee zou mogen doen. De staf die zijn credentiebrief zou zijn, waarmee hij zich kon legitimeren als de gezondene van de ik zal zijn die ik zijn zal. En zo is hij dan onderweg. Geroepen door God, gewillig gemaakt door God. Maar een volgende vraag, aan zijn roeping is geen twijfel, aan zijn gewilligheid is geen twijfel. Maar is hij nu ook geschikt? Geschikt. Kan God hem nu ook zo gebruiken zoals hij nu is? Hij is door God in dienst genomen als een instrument waar de Heere inderdaad van gebruik wil maken. En God kiest altijd zijn instrumenten op een soevereine wijze. Daar raadpleegt hij geen mensen bij, dat hoeft hij ook niet te doen. God beschikt over mensen als hij ze in zijn dienst wil nemen. Maar als God ze in zijn dienst neemt, vrijmachtig ze kiest en ze roept en ze ook gewillig maakt, dan maakt hij ze ook geschikt. Dan werkt God niet met een botte bijl. Dan werkt God niet met een stomp mes, om een paar beelden te gebruiken. Maar dan vormt hij de door hem gekozen, door hem verordineerde instrumenten, opdat ze zullen zijn zoals hij wil dat ze zijn. En dat moet ook met Mozes gebeuren. Er is al heel wat gebeurd. Mozes heeft al een gedegen opleiding gehad, de eerste jaren van zijn leven, tot zijn 40ste toe, onderwezen in al de wijsheid van de Egyptenaren. Daarna heeft de Heere Mozes een andere opleiding gegeven. Een oefening in geduld, een oefening in langmoedigheid en zachtmoedigheid vooral. Toen Mozes de volgende fase van zijn leven als schaapherder optrad en gedurig de schapen had te verzorgen, daar heeft hij ook heel wat geleerd, wat hem later te pas zou kunnen komen. Maar nu gaat God nog een beetje aan dat werk van vorming en van geschikt maken verrichten. Want u moet er maar op rekenen, bij de Heere gaat het altijd heel precies toe. Bij de Heere is het niet, nou ja, als het maar zo ongeveer klopt. En als het maar bij benadering aan zijn doel beantwoordt, wij leggen ons nogal eens een keer bij, 70% of 80% neer. Meer kunnen we niet bereiken, maar vooruit, dan doen we het maar daarmee. Maar bij God luistert het altijd heel precies. Bij hem gaat het om het ongeveinsde en het zuivere. En nou blijkt dat er nog wat zit. En datgene wat er nu nog zit, moet ook rechtgezet worden. En dat moet nu gebeuren. Dat moet gebeuren voordat Mozes in Egypte is. Want in Egypte moet alles in orde zijn. Kijk eens, ik kom even terug bij die woorden die we vanmorgen wel gelezen hebben, die aan onze tekst vooraf gaan. Daar heeft de Heere tegen Mozes gezegd dat hij naar Farao moet gaan en dat hij tegen Farao moet zeggen, alzo zegt de Heere, vers 22, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. En ik heb tot u gezegd, laat mijn zoon trekken, dat hij mij dienen. Maar gij hebt geweigerd hem te laten trekken. Zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. Nog nooit zo duidelijk heeft de Heere gezegd wat zijn relatie tot Israël was. Hij zegt dat hier. Mijn zoon is dat volk. Mijn eerstgeboren zoon. En die eerstgeboren zoon van God wordt nu al zoveel jaren door Farao vernederd. En die eerstgeboren zoon van God heeft nu onder de vernederende hand van Farao al zoveel en dat al zo lang moeten verduren. En dat kan God niet langer aanzien. Nu gaat hij die zoon verlossen. Hij gaat zijn eerstgeborene redden uit de macht van Farao, die hem bedreigt, die hem naar het leven staat, die zijn ondergang bewerkt. En Farao zal op deze wijze te weten komen wat het is als hij zich aan Gods zoon vergrijpt. En bij die opdracht, bij die verlossing, krijgt Mozes een taak. Bij dat werk wat God gaat doen, schakelt de Heere Mozes in. Maar als er aan Mozes kant nou ook eens wat ontbreekt. En als Farao nu eens ergens een vuile vinger bij kan leggen wat Mozes betreft. Dus het moet eerst wel in orde zijn. Farao moet geen aanleiding kunnen vinden. In Mozes leven, in Mozes godsdienstig leven in ieder geval niet. Farao moet geen aanleiding kunnen vinden om het instrument waar God zich van gebruiken gaat, van fouten en gebreken te beschuldigen. En er is iets bij Mozes wat niet deugt. Ten opzichte van zijn zoon is het niet in orde. Bij de oudste wel. Maar Mozes heeft intussen in Midian ook een tweede zoon gekregen. En die heeft hij een mooie naam gegeven. Mijn God is hulp, Eliezer. Maar met die prachtige naam was het niet in orde. Die prachtige naam heeft het verzuim dat er aan Mozes kant geweest is niet kunnen goedmaken. Misschien heeft Mozes wel gedacht dat het op die manier ook in orde zou zijn. En dat God dit ook zou aanvaarden. Maar God aanvaardt die mooie naam niet als zijn inzetting wordt veracht. En in feite is Mozes voor Eliezer nu geworden wat Farao voor Gods zoon is geweest. Farao bedreigt het leven van Gods eerstgeborene, Israël. En Mozes bedreigt het leven van zijn Eliezer. Want de jongen, en ik weet niet hoe oud hij op dit moment geweest is, of die pas geboren was, of dat hij misschien al een puber was, in de leeftijd van de puberteit gekomen. Ik weet dat niet, dat doet er ook niet toe. Maar zolang Eliezer onbesneden is, wordt zijn leven bedreigd. Heeft God dat niet heel nadrukkelijk gezegd in het 17e hoofdstuk van het boek Genesis? Toen de Heere zijn verbond instelde en toen de Heere het verbondsteken, de besnijdenis, bij de instelling van het verbond tegelijkertijd ook aan Abraham opdroeg. Heel precies heeft de Heere gezegd hoe dat moest gebeuren. Op de 8e dag van het leven van zo'n pasgeboren jongetje moest de besnijdenis plaatsvinden. En stel nu eens dat de besnijdenis niet plaatsvond. Stel nu eens dat de besnijdenis nodeloos werd uitgesteld. Dat de besnijdenis helemaal niet werd toegepast. God had nadrukkelijk gezegd, dan moet die ziel worden uitgeroeid. Want hij heeft mijn verbond verbroken. Het leven van een verbondskind, waar het teken van het verbond niet aan wordt aangebracht, is een verbeurd leven. En dus is Mozes in zijn gedrag tegenover Eliezer één voortdurende bedreiging van het leven van dat kind. Waarom is die besnijdenis eigenlijk nagelaten? Ja, daar zijn allerlei gissingen gedaan. Of dat laksheid was van Mozes kant. Ik denk dat we uit het vervolg, wat er verder in de tekst staat, kunnen aflezen dat Zippora daar een belangrijke rol in gespeeld heeft. Want uit wat Zippora daar doet en met name uit wat ze daar zegt, blijkt wel dat zij een afkeer van deze door God ingestelde plechtigheid heeft gehad. Zij wilde van een besnijdenis niet weten. Daar had ze een afkeer van. Ze kreeg medelijden met dat kleine kind dat op de 8e dag van zijn leven al wat bloed moest verliezen. Ja, ze had dat bij Gersom meegemaakt. En toen heeft ze bij zichzelf besloten en toen heeft ze tegen Mozes gezegd, Mozes, hoeveel kinderen we ook nog krijgen en hoeveel jongetjes we ook nog krijgen, dat gebeurt nooit meer. En Mozes heeft haar zin gegeven. In toegefelijkheid. Hij wilde geen ruzie. En natuurlijk heeft Mozes wel geprobeerd, want hij wist wel beter. Natuurlijk heeft Mozes wel geprobeerd zijn geweten te stillen. Daar is een mens handig genoeg in. Natuurlijk hebben wij allemaal mogelijkheden om ons geweten te stillen als we weten, heel bewust weten, dat we een bepaalde inzetting van de Heere niet nakomen en een bepaald gebod van de Heere terzijde schuiven. Maar al probeert een mens zijn geweten te stillen, daarmee blijft de daad wel verkeerd. Helemaal verkeerd. Het ging dwars tegen de wil van de Heere in en God is het niet vergeten. Mozes misschien wel, maar God is het niet vergeten. En nou komt de vraag, is Mozes geschikt om een instrument in Gods hand te zijn? Moet deze Mozes, die de hand gelicht heeft met zo'n duidelijk voorschrift van de Heere, die zijn vrouw ontzag en die tegenover die halfheidense Zippora toegefelijk geweest is, is deze Mozes geschikt om Gods instrument te zijn in de verlossing van Gods eerstgeboren zoon uit Egypte? Mozes, die zijn eigen zoon misschien al een aantal jaren lang aan het gevaar van de dood heeft blootgesteld? Mozes, die toegefelijk geweest is en die de Heere zijn recht onthouden heeft om Zippora maar niet ontevreden te maken? Zal deze man op andere punten aan de wil van God nu wel gevolg geven en gehoorzaam zijn? Ach, zegt iemand, moeten we daar nou zo'n drukte van maken? Dat is toch maar een kleinigheid. Dat gaat maar om een godsdienstige ceremonie. Zegt u dat niet? Want dat zegt God ook niet. Bij God zijn er geen kleinigheden. Nee, dit verzuim. Dit verzuim moet worden hersteld. Hoe? Ze zijn met z'n vieren op weg naar Egypte. Midian ligt nu achter hen, de tent van Jethro en waar Mozes en Zippora al die jaren gewoond en geleefd hebben, dat is nu verleden tijd geworden. Ze hebben afscheid genomen en ze hebben ergens een soort herberg, een plaats waar ze kunnen overnachten gevonden. En daar wordt plotseling het leven van Mozes bedreigd. Het staat er met een enkel woord, en wij moeten het dan zelf maar invullen, het geschiedde op de weg in de herberg dat de Heere hem tegenkwam en zocht hem te doden. Dus het is dodelijke ernst. Het zij dat Mozes ineens door een geweldige ziekte werd aangegrepen. Het zij dat er zoiets gebeurde als we later in het boek Numeri lezen en de geschiedenissen van Biliam, dat de engel des Heren zich ineens met een uitgestoken zwaard voor Biliam op de weg plaatst, zodat hij geen kant uit kan. Zijn leven werd daar ook bedreigd. Hoe het gegaan is, ik weet dat niet, maar God zocht Mozes te doden. Mozes' leven ligt in de weegschaal. En zowel Mozes als Zippora hebben begrepen dat het ernst is. En toen begon het geweten te spreken. Bij Mozes, bij Zippora, bij allebei, ik weet dat verder ook niet. Maar duidelijk is in ieder geval geweest voor hen wat er nu aan de hand is. En waarom dit gebeurt. God heeft, en u zou dat nog maar eens na moeten lezen in die eerste hoofdstukken van Exodus, vaak genoeg gesproken over zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Daar is vaak genoeg op gezinspeeld door de Heere. En de reden is bekend waarom Mozes nu door de dood wordt bedreigd. En ze weten ook wat er gebeuren moet om het onheil af te wenden. Er is verder geen discussie over. Ik weet wel, het is allemaal heel beknopt beschreven in onze tekst, maar ik leid toch uit het een en ander af dat ze er niet lang over hoeven te praten van waarom zou dat zo zijn en wat doet de Heer en wat is de Heer van plan en wat is zijn bedoeling ermee. Ze hebben het in één keer begrepen. Dat verzuim met Eliezer. En Mozes is kennelijk te zwak, te ziek om als hoofd van het gezin deze taak te verrichten. Dus neemt Zippora een mes, een stenen mes, en ze verricht de besnijdenis bij haar tweede kind. Maar met tegenzin en met afkeer. En zodra ze gedaan heeft wat ze moest doen, heeft ze dat stenen mesje met het daaraan klevende stukje vel van de voorhuid van Eliezer voor de voeten van Mozes gegooid. Met de uitroep, bloedbruidegom. En later heeft ze het nog eens herhaald. En ze heeft tegelijkertijd ook verklaard waarom ze het zo zei. Bloedbruidegom, vanwege de besnijdenis. En het staat er in het Hebreeuws in het meervoud. Ze denkt ook terug aan de besnijdenis van Gersom. Vanwege de besnijdenissen. En zo heeft ze te kennen gegeven dat ze eigenlijk een afkeer heeft van deze gewoonte, van dit gebruik. Ze is het er niet mee eens. En als ze toch deze daad verricht, dan doet ze dat met innerlijk verzet. Ze kan niet anders. Maar ze is er in haar hart niet mee eens geworden. U zegt, is dat niet begrijpelijk? Ja, dat is tot op zekere hoogte wel begrijpelijk. Natuurlijk, want ze heeft een hele andere achtergrond, deze Zippora. Ze is in een hele andere omgeving opgegroeid. Ze heeft een heel ander soort opvoeding gehad. Ze is niet op het erf van het verbond geboren. Ze is van de Midianieten afkomstig. En hoe ver die verwijderd zijn geweest van de zuivere godsopenbaring. En hoe weinig er nog van over geweest is van wat Midian uit de tent van zijn vader Abraham heeft meegenomen. Dat kan misschien wel een heel klein beetje geweest zijn. Maar diep zat het niet. Dus het is best begrijpelijk geweest dat ze met al die dingen waar Mozes bij opgevoed was en nog niet zo direct eens was en dat ze daar niet direct instemming mee betuigde. En bovendien, door haar huwelijk met Mozes is ze nu ook losgeraakt van haar omgeving en van haar familie en ze heeft zo pas nog afscheid moeten nemen. En wie zou zeggen of ze haar vader en de verdere familieleden ooit nog weer terug zou vinden? En wat zal de toekomst brengen? Wat moet er gebeuren? Wat zullen er voor ontberingen op haar weg liggen? Oh ja, het is allemaal best te begrijpen dat Zippora moeite had. Ook met de godsdienst van Mozes. Maar ze verraadt wel dat ze het met Gods beschikkingen eigenlijk ook niet eens is. En dus is de vraag duidelijk aan de orde, is deze vrouw voor Mozes nu wel zo geschikt om een hulpe tegenover hem te zijn? Dat was toch de bedoeling die God had met de schepping van Eva. Dat Eva een hulpe tegenover Adam zou zijn. En dat is toch de bedoeling, nog als God mensen aan elkaar verbindt in het huwelijk, dat de vrouw tot hulp voor de man is aangesteld. Is dat voor deze, bij deze Zippora nu echt ook iets waar je verwachtingen van kunt hebben? Nu Mozes naar Egypte moet met zo'n geweldige opdracht. Nu hij voor zo'n geweldige taak staat, kan hij dan steun vinden en hulp vinden en begrip vinden? Begrip vooral bij Zippora? Nee, kennelijk niet. En dat ontdekt Mozes ook. En vandaar dat hij haar vanaf die herberg waar ze die overnachting zouden hebben terug laat gaan naar haar vader. Naar Midian met haar zoons. En Mozes zal alleen verder gaan. Dus nog eenzamer dan hij al was. En pas later, en u leest dat in het 18e hoofdstuk van het boek Exodus, pas later, maar dan is de uittocht al een feit en dan zijn ze dat eerste stuk door de woestijn al gegaan, Israël, met onder leiding van Mozes. Pas later, als ze weer in de buurt van de berg Horeb zijn, pas later ziet Mozes zijn vrouw en zijn zonen weer terug. Leest u maar naar geen Exodus 18. Maar intussen is de besnijdenis wel Mozes behoud geweest. Want toen liet God van hem af. Toen week de dreiging. En nu mag Mozes verder, nu is het in orde. Nu is hij over dat verzuim heen. Nu is de weg effen geworden. En dat was wat God beoogde. Want tot in alle onderdelen toe moet de wil van de Heere geëerbiedigd worden. Heeft God daar geen recht op? En zo blijkt dat Mozes in alle onderdelen gewillig geworden is. En daaraan hecht God grote waarde. Gemeente, we willen aan de hand van het woord van God in deze woorden, in vers 24 tot 26... We willen aan de hand van dit schriftgedeelte een aantal dingen voor onze aandacht brengen die voor ons vandaag ook nog van grote betekenis zijn. En waar we dus het een en ander uit kunnen leren. Heel praktisch, en dat is vanmorgen daarom ook wel van toepassing. Heel bijzonder nu we getuigen geweest zijn van de bediening van het sacrament van de heilige doop. Laat ik het zo mogen formuleren. De grote waarde die God aan de besnijdenis toekende. In Genesis 17 lezen we van die besnijdenis, met al die bepalingen daaromheen en daarbij. En ik zei het u al, als de besnijdenis wordt nagelaten, dan heeft dat kind dat niet besneden is, dat onbesneden blijft, zijn leven verbeurd. Dat staat gedurig onder de dreiging van uitgeroeid worden. En dat is geen loos woord. Dat is geen woord dat de Heere wel gesproken heeft, maar wat hij daarna verder vergeten is. Dat het geen loos, geen leeg, geen zinloos woord is, dat blijkt in de geschiedenis van vanmorgen. God komt daarop terug. Want hij eerbiedigt zijn eigen inzetting. En laat Israël die inzetting van de Heere dan ook eerbiedigen. En laat Mozes daar dan ook in alle opzichten rekening mee houden. Dat het precies gaan zal zoals de Heere dat heeft voorgeschreven. God hecht daar grote waarde aan. En we hoorden het uit het doopsformulier vanmorgen. En we weten dat ook langs andere wegen, dat de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is. En wat dan ten opzichte van de besnijdenis geldt, dat geldt ook ten opzichte van de doop. Als het de Heere dan zoveel ernst is met de handhaving van de besnijdenis, dan is het diezelfde God ook ernst met de handhaving van de doop. eerbiedigen wij die inzetting ook. U zegt, ja, dat doen we toch wel. Zijn er dan in ons midden ouders die hun kinderen weigeren te laten dopen? Zijn er in ons midden ouders die met het sacrament van de heilige doop de hand lichten? Ja, nee, ik geloof dat het niet voorkomt onder ons tot nog toe dat ouders hun kinderen weigeren te laten dopen. Alhoewel je dat natuurlijk in allerlei kringen tegenwoordig ook hoe langer hoe meer tegenkomt. Dat mensen zeggen, nou ja, mijn kind moet later zelf maar beslissen. Als ik nou voor mijn kind beslis, dan doe ik misschien iets wat dat kind later helemaal niet wil. En het is veel beter om dat kind eerst maar groter laten worden, zodat ze zelf kunnen beslissen of ze wel of niet gedoopt zullen worden. Nou, laten we dankbaar wezen dat dat dan onder ons zo nog niet voorkomt. Maar als we het sacrament dan al wel gebruiken, eerbiedigen we het dan ook? In het lezen van dat formulier trof me vanmorgen ook nog weer die opmerking die gemaakt is, met name aan het adres van de doopouders, dat ze deze instelling van God niet uit gewoonte of bijgelovigheid zullen gebruiken. Niet uit gewoonte. Ik laat dat van bijgelovigheid dan maar even weg. Maar niet uit gewoonte. Gemeente, is het voor die en gene misschien toch niet veel meer dan een gewoonte geworden? Natuurlijk, je laat je kind dopen. Als je van de Heer een kind krijgt, dan 4, 6, 8 weken na de geboorte, dan sta je daar in de kerk met dat kindje bij het doopvond. Dat hoort toch zo? Dus gewoonte. Niet omdat het een inzetting van God is. Niet omdat het een recht van God is. Maar omdat het gewoonte is. Laat ieder zijn eigen geweten eens onderzoeken op dat punt. Achten we het echt hoog omdat het een recht van de Heere is? Of gebruiken we het als een ceremonie, maar verder leegbaar? En nog verder, maken we er ook het rechte gebruik van? Zijn we, als we bij het doopvond gestaan hebben, nog wel eens met de doop van onze kinderen en misschien die van onze kleinkinderen nog wel eens bezig in het gebed om er de Heere op te wijzen en om er een pleitgrond van te maken? En jullie jongens en meisjes, jullie die gedoopt zijn, je weet dat natuurlijk niet meer. Vanzelf niet, toen was je te klein. Maar je weet wel dat het gebeurd is. Je hebt het toch gehoord. Je hebt elke keer als er weer een ander kindje gedoopt wordt, kun je het zien. Zoiets is er nou met jou ook gebeurd. Misschien is het al 5 jaar geleden. Misschien is het al 15 jaar geleden. Maar toen ben je ook als een klein kind op de arm van je moeder bij het doopvond gebracht. En toen heeft de Heere jouw naam ook laten noemen door de dominee. En zijn naam tegelijkertijd met jouw naam. En op jouw voorhoofd is ook het doopwater aangebracht. Weet je wat dat betekent? Heb je er ook wel eens naar gevraagd wat dat betekende? Vraag je ouders er vandaag maar eens naar. Wat dat betekende. En waarom dat gebeurde. En wat de Heere daarmee voor had. En wat de Heere ermee bedoelde. En ouders, spreekt u er ook wel eens over met uw kinderen? Wat ik zo pas tegen André en Annemiek zei. Hebt u uw kinderen geleerd in de spiegel te kijken? En ze gewezen op dat gedoopte voorhoofd. Dat ze hun leven lang meedragen. Ja, zeker, ja, zeker. Ja, dan heb je toch voor je kinderen beslist, nietwaar? Op een moment waarop die kinderen zelf helemaal niet konden beslissen. Misschien... En ook zonder misschien. Er zijn ook kinderen, er zijn ook jonge mensen onder ons die zeggen tegen hun ouders, en waarom heb je dat laten doen? Had dat maar niet gedaan. Als ik er zelf voor had moeten beslissen, dan was het nooit gebeurd. Ja, het is tenslotte Gods beslissing geweest. Ook bij jou. Al heb je nou misschien in allerlei moeite met het feit dat je gedoopt bent en al denk je was het maar nooit gebeurd. Het spreekt, hè? Dat doopwater dat is onzichtbaar geworden, maar dat blijft toch wel spreken. Je kunt toch met een gedoopt voorhoofd niet zomaar overal naartoe. En je kunt met een gedoopt voorhoofd niet zomaar alles doen. En je kunt niet zomaar met een gedoopt voorhoofd net zijn als de wereld. Vind je ook niet? En ouders, spreekt u er met uw kinderen maar eens over. Ook met die opgeschoten jongen. En ook met dat meisje dat misschien allerlei symptomen van onverschilligheid geeft. Dat de schouders zo ophaalt als hij eens begint te spreken over de waarde van de dienst des Heren. En bij zichzelf eigenlijk al denkt, nou zou je nou nog eens een keer ophouden. Spreek daar eens over. Dat hoort ook bij die opdracht. Dat hoort ook bij dat recht des Heren. Daar heeft de Heere recht op. Dat wij onze kinderen in de voorzijde leer naar ons vermogen onderwijzen en helpen onderwijzen. Het komt heel precies bij God. Het tweede waar we eens over na moeten denken vanmorgen, dat is het gevaar van een al te grote tolerantie. Tolerantie, verdraagzaamheid, toegefelijkheid is zo af en toe ook nodig. Je kunt, zo zegt een spreekwoord ook, je kunt niet op elke slag zout leggen. Er zijn ook dingen die je wel eens over je kant moet laten gaan. Dat is ook zo. Tolerantie is bij tijden echt nuttig. Maar bij tijden en tot op zekere hoogte. Er zijn grenzen, zou je vandaag niet zeggen. Als het over de tolerantie gaat, dan is dat een grenzeloos gebied geworden. Maar in het licht van Gods woord is tolerantie altijd begrensd. Namelijk daar waar het gebod van God in het geding komt. En daar past geen wikken en wegen meer. Er wordt zoveel gedaan. Mozes, denk ik, daar is ook een voorbeeld ervan. Er wordt zoveel gedaan om oneenigheid te voorkomen. Alsjeblieft geen ruzie. Alsjeblieft geen aardigheid. En zo ontziet een man zijn vrouw. En zo ontziet een vrouw haar man. Zo geeft Mozes het Zippora maar gewonnen. Nou ja, als je dan echt die besnijdenis liever niet meer hebt, vooruit dan maar. En misschien heeft Mozes wel gehoopt dat hij nooit meer een zoontje zou krijgen. Dan stond hij nooit meer voor die keus. Maar toen kwam er nog wel een zoontje. Ja, en toen kwam het erop aan. En toen heeft hij toegegeven. En toen kreeg Zippora haar zin. Want anders had Mozes moeite met Zippora gekregen. Ruzie misschien wel. Oneenigheid. En zo ontziet een man zijn vrouw om deze reden en op dat punt. En een vrouw ontziet haar man. En de dingen die gaan dan maar zo. En vooral zie je natuurlijk dit, dat ouders hun kinderen ontzien. Vooral die opgroeiende kinderen. Want anders heb je altijd herrie. En dus ga je toegeven. Eerst een klein beetje, en dan nog een klein beetje, en dan nog een klein beetje. Maar waar ben je ondertussen al aangekomen? Als je iedere keer weer een klein beetje toegeeft. En iedere keer weer wat door de vingers ziet. Waar ben je dan over een jaar al terecht gekomen? Je haalt van alles en nog wat in huis, want anders dan gaan ze bij de buren kijken. En dan sta je ze toe dat ze op hun eigen kamer ook zo'n klein tv'tje mogen hebben, maar je hebt er geen controle meer op. En je gaat steeds verder. En je doet steeds meer. En op den duur wordt er niet meer over gepraat. En dan ben je zover als Eli was. Die zag zijn zonen niet eens meer zuur aan. Toegefelijkheid. Tolerantie. Vanwege het feit dat je anders altijd die teugels strak moet houden. En dat hou je niet vol. Je handen gingen er pijn van doen, van die teugels strak houden. Ze werden er blauw van. Dus dan laat je de teugels vieren. Ach, het gaat toch ook maar om kleinigheden. Ja, gaat het om kleinigheden? Dat kon Mozes ook denken. Gaat het om kleinigheden? Bij God ook? Weet u zeker dat God er ook zo over denkt? En zo zijn er al wat gegaan. En zo kreeg de wereld al entree. En als God ons onze gang laat gaan. Wilt u onthouden dat een te grote tolerantie altijd tot nalatigheid leidt? Een te grote toegefelijkheid leidt tot een verzuim van de gehoorzaamheid aan God. En dat heeft de grootste gevolgen. Als in de prediking van het evangelie de tolerantiegrens overschreden wordt, omdat de mensen dit niet liever niet horen en dat liever niet horen en daar niet zo graag naar luisteren. Nou, dan ontzie je die mensen toch, dan ontzie je je gemeente toch. En dan zie je die gemeente gaan. Gaan. Gelijk worden aan de wereld. In vormen, in uiterlijk en in innerlijk. Maar Ezechiël 3 staat toch niet voor niks in de schrift. Als de wachter niet waarschuwt als het gevaar dreigt, het bloed zal van zijn hand geëist worden. Ouders geven vaak geen voorbeeld meer. Wijzen hun kinderen, ik kom even op dat punt van zo pas terecht, wijzen hun kinderen niet zozeer meer op de noodzakelijkheid van de besnijdenis des harten. Komt er van terecht. En Mozes was een bedreiging voor Eliezers leven. En ouders zijn een bedreiging voor het leven van hun kinderen. En er gaan kinderen verloren. Verloren. Voor eeuwig. Omdat hun ouders hun plicht verzuimden. Het oordeel begint altijd van het huis Gods. En voordat Mozes naar Farao gaat, komt God met hem afrekenen. Onthoudt u dat? En dan, en dat is het evangelie, al zit dat op een hele merkwaardige manier in onze tekst. Een evangelie verkondigd door Zippora. Op een manier waar ze zichzelf niet eens van bewust geweest is. Op een toon die ook bij het evangelie eigenlijk niet past. Want ze zei dat in hun wrevel, bloedbruidegom. Vanwege de besnijdenissen. Een uitdrukking die ze 2 maal gebruikt. Dus eerst direct als ze die besnijdenis verricht heeft en dat mes voor Mozes voeten gooit. En daarna nog eens een keer bloedbruidegom. Daar ligt er afkeer in opgesloten. En tegelijk heeft er ook iets van verwondering in doorgeklonken. Mozes' leven werd bedreigd. Dat wil zeggen, haar huwelijk stond op het spel. Als haar man zou sterven, was haar huwelijk ontbonden. En nu mag hij leven. Toch nog leven. God laat van hem af. De Heere spaart hem. Ze krijgt hem als van de rand van de dood weer terug. Hij is weer nog haar bruidegom. Ze mag als het ware opnieuw met hem in het huwelijk treden. Maar wel een bloedbruidegom. Want ze weet nu, ze ziet dat nu ook, dat ze hem alleen teruggekregen heeft via het bloed. Het kleine beetje bloed van haar zoon Eliezer. Op grond van het bloed bleef haar huwelijk gespaard. Kreeg ze haar man weer terug bij de dood vandaan, want zo ernstig was het. En toen ze het zo zei, met al die wrevel en misschien ook met die verwondering in haar hart, ik weet het allemaal niet, toen heeft ze het evangelie verkondigd op een wijze waarvan wij zeggen, nou, gelukkig wordt het niet altijd zo verkondigd. Maar het is wel verkondigd, het evangelie. En zo mag het ook ons verkondigd worden. En wij die er veel meer van weten dan deze halfheidense of driekwartheidense Zippora, wij die het ganse woord van God hebben, wij mogen weten dat dat inderdaad zo is. Een bedreigd leven, een leven dat onder het oordeel ligt, kan gered worden, gespaard worden, dankzij het bloed. Het bloed des verbonds. Het ging hier om het bloed van Eliezer. Maar het bloed van Eliezer wees naar het bloed van hem die komen zou. Zoals het bloed van elk Joods jongetje dat bij zijn besnijdenis vergoten werd. Wees naar het bloed van hem die komen zou. Zoals het water van de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen immers. Wijst naar het bloed van hem die gekomen is. De Heer Jezus Christus. Nee, het bloed van Eliezer redt niet. Het bloed van Mozes redt niet. Het bloed van wie dan ook redt niet. Net zo min als dat het water van de doop redt. Maar waar wijst het heen? Waar is het de prediking van? Waar is het het symbool van? Waar is het de boodschap van? Van het bloed van Jezus Christus. Dat reinigt van alle zonde. En hij heeft zijn bloed gegeven. Niet alleen maar toen hij besneden werd. Maar ook. En toen nog veel heviger. Toen hij gegeeseld werd. En toen zijn bloed uitgegoten werd. Doordat de Romeinse soldaten hun geeselriemen op zijn rug lieten neerdalen. Zodat zijn huid sprong en zodat het bloed uit allerlei wonden tevoorschijn kwam. Toen heeft hij zijn bloed gegeven. En toen ze de doornenkroon op zijn hoofd drukten. En toen ze zijn handen en zijn voeten doorboorden en hem vastnagelden aan het vloekhout. En toen die soldaat kwam en met de speer zijn zijde doorboorde en terstond vloeide daar bloed en water uit. En zo heeft Jezus zijn bloed gegeven. Zo heeft hij zijn leven gegeven. Voor mensen wie leven bedreigd is door het oordeel Gods. En dat oordeel dat heeft een oorzaak. Dat oordeel dat is vanwege de zonden. Waarmee wij Gods hoogheid en Gods heiligheid en zijn rechten hebben geschonden. De zonden die we bedreven hebben met gedachten, woorden en werken. De zonden die we ons leven lang hebben gedaan. Door te bedrijven en door nalatig te zijn. Door tot in alle onderdelen toe ongehoorzaam te zijn aan God. Onze schepper. Onze wetgever. Onze koning. En wie met zijn zonden in aanraking komt. En weet van het recht van God, weet van de wet van God, weet van de eisen van het recht van God, weet van de veroordelende kracht van Gods gebod. Betaal me wat ge schuldig zijt, en als ge niet betaalt, dan zult ge op grond van recht, op grond van Gods gerechtigheid, het eeuwig oordeel moeten ontvangen, die weet heeft van schuld en van strafwaardigheid. Waar moet die heen? Waar moet hij heen? Waar is behoud? Laat Sippora het vanmorgen dan zeggen op haar gebrekkige, op haar onvolmaakte wijze. Waar moet zo'n zondaar heen? Met zijn bedreigde leven, als God komt afrekenen. Waar is behoud? Sippora wijst op het bloed. En dat bloed is het. Dat bloed van Christus Jezus, dat betere dingen spreekt. Dan Abel, dat betere dingen spreekt dan wie dan ook. Dat bloed van Christus, waarmee het recht van God is voldaan. Waarmee de schuld is uitgedergd. En waardoor de zondaar kan worden afgewassen en gereinigd. Dat is het wat ons vanmorgen en in het woord, maar ook in het sacrament is voorgehouden. En waar we naartoe zijn gewezen. In dat doopwater. In de boodschap van Sippora. En dat is een boodschap voor alle nalatige ouders ook. Die bij God in het krijt staan. Omdat ze een bedreiging zijn geweest. En nog zijn voor hun kinderen en hun zaligheid. Dat bloed dat is het middel. Waar ook een nalatig kind. Een nalatige jongen en meisje naartoe moet vluchten. Omdat hij de God van zijn doop nog nooit heeft nodig gehad. En te voet is gevallen. Dat bloed, daar moet een mens heen met welke zonde en met welke ongerechtigheid hij ook beladen is. Nou, dat bloed moeten we ook met de zonde van onze veel te grote toegeeflijkheid en inschikkelijkheid. Om de door de kracht van dat bloed gereinigd te worden, maar om door de geest van Christus ook vernieuwd te worden, tot een nieuwe wandel van gehoorzaamheid en van gewilligheid om de Here te dienen en te vrezen. Laat Sipora dan vanmorgen in al haar gebrekkigheid ons toch het evangelie mogen verkondigen van de bloedbruidegom, de Here Jezus Christus, die dankzij zijn bloedstorting zijn bruid heeft gekregen, verworven door het bloed. Zijn schuldige bruid, zijn nalatige bruid, zijn bruid waar zoveel aan mankeert, maar dankzij zijn huwelijkstrouw en dankzij zijn bloedstorting is het huwelijk tussen hem, de hemelse bruidegom, en zijn zwarte bruid toch gered. Amen. We zingen Psalm 85, het eerste vers. Laten wij danken. Heren, we danken u voor het feit dat u ons uw woord ook vanmorgen wilde laten verkondigen, hoorbaar en zichtbaar. En we hebben begrepen, heren, uit uw woord dat u er ook grote waarde aan toekent. Aan het woord en de verkondiging daarvan, maar ook aan de toepassing, aan de toediening van het sacrament. Uw eigen ordeningen eert gij, heren. En gij verwacht van ons dat we hetzelfde doen. Ze eren en ze eerbiedigen. En niet alleen door de vorm in acht te nemen, maar om er ook, door er ook naar te leven. Door er ook de consequenties uit te trekken. We bidden van u, Heere, dat gij door uw Heilige Geest ons dat leren wilt. Gehoorzaamheid, gewilligheid. En dat u ook geschiktheid wilt geven. Geschikt om instrumenten te zijn in uw hand, geschikt om onze kinderen op te voeden en te onderwijzen in de dingen der zaligheid, geschikt om voorbeelden te geven voor anderen, geschikt om een goede reuk van Christus te zijn, zowel in degenen die behouden worden, als ook in degenen die verloren gaan, want dan gaan toch de wegen nog uiteen. Wij bidden van u, Heere, heilig uw woord aan ons aller hart. En laten wij verstaan mogen waar de prediking ook mee eindigde, hoe nodig dat bloed is voor een ieder. Met welke schuld we ook geconfronteerd worden en wat er in ons leven ook allemaal ligt wat voor u niet bestaan kan. En wat gij door uw Heilige Geest in zijn ontdekkend werk ook blootlegt. Heren, er is voor ons maar één weg en dat is die naar het bloed van Jezus Christus. Het bloed dat reinigt van alle zonden. Het bloed dat van genade en niet van wraak spreekt. Heren, laten we dat bloed mogen kennen, inroepen in ons leven, over ons en over onze kinderen, om het zo ook te kennen als het middel waardoor verlorenen worden behouden. Heren, u weet wat er aan ons mankeert. Door uw Heilige Geest kunt u het anders maken, ook in de vernieuwing van ons leven. U weet wat vanmorgen ons geweten bedoelde te raken en waar we door schuldig verklaard werden. Als dat al zo is, geef ons genade om ervoor te buigen en bij uw hulp en kracht en wijsheid en alles te zoeken wat nodig is om u de Heere welbehagelijk te zijn. En laat nu ook, nu we deze dingen gehoord hebben, er als het ware met een vernieuwde begeerte en een vernieuwde keus in het hart, degenen die van u de taak hebben gekregen om kinderen op te voeden en te onderwijzen, dat diegenen met een nieuwe keus en een nieuwe begeerte, van harte voelende het gewicht en het belang van het werk waartoe gij riep, uit mogen voeren en gestalte mogen geven, Heere, datgene wat tot heil en tot zaligheid van kinderen dienen kan. Zegen uw woord en hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 135, het 8e vers. Van geslacht tot geslacht wordt naar onze dure plicht bij het volk uw gunst herdacht. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.